We gaan het er nu proberen. Volgens mij wel, ja. Ja. Goedenavond allemaal. Wat geweldig dat we met zoveel weer bij elkaar zijn om vanavond naar Gods woord te luisteren. Voordat we de avond echt beginnen, heb ik met de conciërge van deze school, die naast mij zit, Kees Schreuders, afgesproken dat ik elke keer de huishoudelijk reglement voorlees. Nou zijn dat 85 bladzijden, dus dat ga ik niet doen. Maar ik heb wel de belangrijkste dingen eruit gehaald. Ten eerste de veiligheidsinstructies. De buitendeuren van deze zaal, dat zijn de vluchtdeuren. Mocht het nodig zijn, ik hoop het van harte van niet, dan weet u waar u heen moet vluchten. Mocht u naar het toilet moeten met al die koffie, is dat het zomaar kunnen. In de gang zijn alle oranje deuren zijn toiletten. We maken geen onderscheid des persoons of het man- of vrouwentoiletten zijn. Het zijn toiletten. En in dit gebouw mag absoluut niet gerookt worden. Dus als u het niet kunt inhouden, dan kunt u bij de voordeur. Of zelfs dat mag niet, geloof ik.
Nou, als we maar buiten zijn.
Buiten zijn, oké. Okay. Jacques, van harte welkom in deze avond. We kijken uit naar wat de Heer tot ons te zeggen heeft door jou. En jullie natuurlijk allemaal hartelijk welkom. Wat geweldig dat we zo weer bij elkaar zijn. Ik heb vorig jaar iets verteld over de kosten die deze avonden met zich meebrengen. U hebt mij aangenaam verrast. Het verschil wat we hadden is teniet gedaan, maar de kosten lopen door. Dus als u nog zo vrijgevig wil zijn om ons daarin te sponsoren, dan houden we dat, zijn we ons van harte welkom. Er is bij de uitgang een giftendoos en er is ook een banknummer, kaartjes met een banknummer. U kunt ook cd's kopen voor 20 euro. Nou, die moet 20 euro een doosje stoppen en dan mag u cd meenemen. Er worden audio-opnamen van deze avonden gemaakt. Die staan op onze Facebookpagina en onze website. www.toerustingaltena.nl. En daar kunt u ze downloaden of niet downloaden, maar gewoon beluisteren. Ik heb zo'n kaartje op mijn revers zitten. Een aantal andere mensen hebben dat ook. Dat zijn de organisatoren van deze avond. Mocht u met iemand willen napraten, gebed willen van iemand, spreek ons aan en dan zijn we daarvoor beschikbaar. Terwijl Kees het geluid regelt, stel ik voor dat we nu eerst een zegen vragen over deze avond. Hemelse Vader, wat is het een zegen dat we u mogen kennen. U bent de schepper van hemel en aarde en u wilt vanavond in ons midden zijn. Vader, wilt u ons zegenen uit uw woord, als we uw woord openslaan en ons daardoor toerusten voor ons leven hier op aarde. Wilt u ook zijn met hen die vanavond hier niet kunnen zijn en dat wel dat hadden willen zijn, wilt u ook zorg over hen ontfermen. Zo bevelen we ons voor deze avond bij u aan. Amen. Zoals we dat gewend zijn, gaan we deze avond beginnen met het zingen van 3 liederen. En ik nodig u uit om te gaan staan. Die liederen staan hier op de beamer. Mayday, mayday. De stekker is er.
Jezus leeft in eeuwigheid, zijn shalom wordt werkelijkheid. Alle dingen maakt hij nieuw, hij is de Heer van mijn leven. Wat als een nieuwe dag begint, shalom wordt werkelijkheid. Alle dingen maakt hij nieuw. Hij is de Heer van ons leven. Jezus leeft in eeuwigheid. Zijn shalom wordt werkelijkheid. heerlijkheid. Alle dingen maakt Hij nieuw. Hij is de Heer van mijn leven. Prachtig dat een nieuwe dag begint. En het deel de wind. Mag ik bij Hem binnen gaan, voor zijn troon zal staan. Heffen ik de loflied aan. Jezus leeft in eeuwigheid. Zijn shalom wordt wereldwijd. Alle dingen maakt Hij nieuw. Hij is de Heer van ons leven.
Het volgende lied is mij uit het hart gegrepen. Want daarvoor kom ik hier. Ik wil zingen van mijn heiland.
Ik wil zingen van mijn heiland, van zijn liefde wonder God, die zichzelf gaf een kruis had en mij redde van de dood. Zing, o, zing, o, zing, o, zing van mijn verlosser. Met zijn bloed, ja, met zijn bloed kocht hij ook mee, kocht hij ook mee. Aan het kruis zonk hij genade, droeg mijn schuld en ik was vrij, en ik was vrij. Ik wil het wonder gaan verhalen, hoe hij op zich nam mijn graf, hoe in liefde en genade hij transoen gewillig gaf. Van mijn verlosser met zijn bloed kocht hij ook mij. Aan het kruis schonk hij genade, dit en schuld, en ik was vrij, en ik was vrij. Wil mijn dingen van mijn heiland, hoe hij smarten, leed en pijn, en weer te geven, eenmaal eens bij hem te zijn. Zing, o, zing, o, zing, o, zing van mijn verlosser. Met zijn bloed kocht hij ook mij. Aan het kruis schonk hij genade, droeg mijn schuld en ik was vrij, en ik was vrij.
In de voorbereiding van deze avond spreken we vaak met elkaar over hoe het hier gaat. En een van de dingen die me opvalt is dat we elke keer hebben over, niet over religie, maar over relatie. Het gaat dus niet om wat je wel en niet mag, maar het gaat erom wie wij kennen. En daarom zouden we willen zingen, mijn Jezus, ik hou van u. mag gaan zitten.
Broeders, zusters, goedenavond allemaal. Allereerst iedereen de beste wensen voor het nieuwe jaar. En Gods rijke zegen voor de tijd die voor ons ligt. Het is voor mij een voorrecht om ook in het jaar 2020 hier te mogen zijn en een aantal studies te mogen doorgeven over een bijzonder Bijbelboek. Ik heb dat zelf voorgesteld en dat heeft ook wel te maken met het feit dat Nehemia heeft voor mijn persoonlijk geestelijk leven heel veel betekend. En ik heb als een van de eerste Bijbelboeken waar ik over gesproken heb, dat was Nehemia na de Efezebrief. En daarvoor heeft het mijn leven ook enorm gevormd, de principes die uit dit Bijbelboek tot ons komen. Misschien denk je, nou ja, ik heb een stukje zitten lezen, het gaat toch over de herbouw van Jeruzalem en wat heeft dat mij nou te zeggen als gelovige onder het nieuwe verbond? Maar ik geloof dat in de herbouw van Jeruzalem, waar het over gaat in dit boek, liggen heel veel principes opgesloten met betrekking tot de opbouw van ons geestelijk leven, persoonlijk. Maar ook de opbouw van het geestelijk leven in de gemeente waartoe wij behoren. Dus je zal merken in deze serie dat het een heel praktisch Bijbelboek is. En als we iets nodig hebben vandaag, dat is dat we de principes van de Bijbel vertalen naar de praktijk van het leven van alle dag. En wat ik heel mooi vind in het boek Nehemia, maar ik moet er niet te veel van mezelf in leggen natuurlijk, is dat Nehemia bereid was om zich te geven voor de zaak van zijn Here. En dat mocht hem alles kosten. En dat heeft mij geraakt in de voorbereiding ook weer op deze avond. Nehemia was bereid om alles op het altaar te leggen en te zeggen, Heere God, hier ben ik voor de eer van uw naam en hier ben ik voor uw zaak. Nou, en als we dan verder op in dat Bijbelboek komen, dan zie je dat het een bepaald niet voor de wind is gegaan. Hij heeft veel tegenstand gekregen, eerst van buitenaf, toen van binnenuit. Op allerlei manieren is hij gedwarsboomd, maar op een gegeven moment lezen we in dit boek en hij voltooide de herbouw van de muur. En daar wil ik je echt mee bemoedigen aan het begin van het jaar. Er zijn veel barricades en blokkades ook in ons leven. Er zijn veel moeilijke mensen soms in ons leven, ook in mijn leven, geloof me. Tegenstand van buitenaf, van buiten de gemeente, van binnenuit. Maar hij die roept is getrouw. Amen. Die het ook doen zal. God riep Nehemia en hij is ergens aan begonnen en hij zegt, Heer, ik ben niet geschikt, maar ik ben wel beschikbaar. Gebruik me. En God heeft een groot werk door hem gedaan. En de grote vraag is, voordat we gaan lezen, wie gaat vandaag het verschil maken in onze dagen? Wie is bereid om koste wat het kost te dienen voor de zaak van onze Heer? Nou, laten we met elkaar het eerste hoofdstuk lezen. Als je al wat gebladerd hebt in Nehemia, ben je erachter gekomen dat het 13 hoofdstukken zijn. Ik kan ze niet allemaal gaan behandelen. Ik heb 7 avonden of 8 avonden. Dus ik heb een aantal hoofdstukken eruit genomen wat voor mij belangrijke hoofdstukken waren. Waarvan ik hoop dat het voor jullie ook een nut heeft en dat je er de zegen van mag ondervinden. Maar we beginnen gewoon eenvoudig bij Nehemia 1 vers 1, om het maar gemakkelijk te houden. De woorden van Nehemia, de zoon van Hagoja. Het gebeurde in de maand Kisleu in het 20ste jaar, toen ik in de burcht Susan was, dat Hanani of Ganani kwam, een van mijn broers, hij en mannen uit Juda. En ik vroeg hun naar de Joden die ontkomen waren, die uit de gevangenschap overgebleven waren, en naar Jeruzalem. En zij zeiden tegen mij, de overgeblevenen die uit de gevangenis daarin het gewest zijn overgebleven, verkeren in grote ellende en in smaad. In de muur van Jeruzalem zijn bressen geslagen en zijn poorten zijn met vuur verbrand. En het gebeurde toen ik, Nehemia, deze woorden hoorde, dat ik ging zitten en begon te huilen. En ik bedreef enkele dagen rouw, terwijl ik voor het aangezicht van de God van de hemel vastte en bad. En ik zei, Och Heere, God van de hemel, de grote en onzagwekkende God, die het verbond en de goede tierenheid in acht neemt voor hen die hem liefhebben en zijn geboden in acht nemen. Laat toch uw oor opmerkzaam zijn en laat uw ogen open zijn om te luisteren naar het gebed van uw dienaar, dat ik heden dag en nacht voor uw aangezicht bid, voor de Israëlieten, uw dienaren. Ik belijd de zonde van de Israëlieten die wij tegen u begaan hebben. Ook ik en mijn familie, wij hebben gezondigd. Wij hebben het grondig bij u verdorven. Wij hebben de geboden, de verordeningen en de bepalingen die u aan uw dienaar Mozes geboden hebt, niet in acht genomen. Denk toch aan het woord dat u uw dienaar Mozes geboden hebt. Als u ontrouw bent, zal ik u overal onder de volken verspreiden. Dat noemen wij ballingschap. Maar als u zich tot mij bekeert en mijn geboden in acht neemt en die houdt, al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel, vandaar zal ik hen bijeenbrengen. En hen brengen naar de plaats die ik gekozen heb om daar mijn naam te laten wonen. Die plaats noemen wij Jeruzalem. Dat mag je er wel met hoofdletters achter zetten. Zij zijn toch uw dienaren en uw volk, dat u verlost hebt door uw grote kracht en door uw sterke hand. Och Heere, laat toch uw oor opmerkzaam zijn op het gebed van uw dienaar en op het gebed van uw dienaren, die er vreugde in vinden uw naam te vrezen. Doe uw dienaar vandaag toch slagen en geef hem barmhartigheid bij deze man. Ik was namelijk de schenker van de koning. Deze serie die hebben we als thema meegegeven: geloof in beweging. Nou, dat vind ik een prachtig thema, omdat het geloof in de Heer Jezus Christus, dat is niet statisch, dat is dynamisch. Ik hoop dat je daar amen op kan zeggen. Het is niet saai om de Heer Jezus te volgen. En als je het wel zo ervaart in je leven, dan is het echt de vraag of je de God van de Bijbel hebt leren kennen. Het leven met de Heer is dynamisch en niet statisch. Het is altijd in beweging. En die bewegingen die zijn niet altijd even gemakkelijk, dat zal ik niet zeggen. Maar saai is het niet. Er speelt altijd wel iets in ons leven, althans in mijn leven wel. En zo was het ook in het leven van Nehemia. En waar het vanavond over gaat, en dat is heel belangrijk ook aan het begin van het nieuwe jaar, is dat we Nehemia in beweging zien en dan wel op het gebied van het gebed. En ik kom er steeds meer achter dat heel veel christenen moeite hebben met bidden. En dan bedoel ik niet dat gebed wat je wel of niet voor de maaltijd naar boven opzendt, maar die tijden die je apart zet om met God alleen te zijn. Dat jij je hart met hem deelt, maar dat hij ook op die tijden van gebed zijn hart met jou deelt. Dat hij binnenkomt in je gedachtenleven, in je gevoelsleven. Dat je echt intimiteit met hem beleeft. Nou ja, je hoeft je vinger niet op te steken, maar wanneer heb je dat voor het laatst beleefd? Dat is een goed antwoord. Daar ben ik heel blij mee. Dat is belangrijk. Want voordat Nehemia aan die grote klus gaat beginnen, nadert hij tot de God waarvan de Bijbel zegt: mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Als wij ergens op bezuinigen in ons geestelijke leven, bezuinig dan niet op het gebed. Je kan wel eens om je heen kijken naar een andere auto als je er een nodig hebt. En nou, dan wil je een mooie auto en dan wil je misschien wat extra's. En op een gegeven moment dan kom je tot een totaalplaatje, maar aan dat totaalplaatje hangt ook een bepaalde prijs. En die dealer die zegt dan tegen je: nou ja, ik wil die auto graag aan je verkopen en ik kan hem helemaal maken zoals jij het wil. Ik kan hem leveren binnen die en die tijd en dit is de prijs die er dan bij hoort. Nou, dan raak je even verbaasd en je wordt stil, want het valt toch wel wat tegen. En dan vraag je aan die dealer, kan er nog wat af? Nou, van de prijs niet, maar van die auto wel. En als er van die auto iets af kan, dan kan er ook van de prijs iets af. Dus je gaat bezuinigen. Nou, dat luxe artikel hou je eruit en die voorziening. Maar weet je waar je niet op bezuinigt? Op de motor, toch? Ik heb nog nooit iemand gehoord die zegt, nou ja, weet je, haal die motor er maar uit. Laat alle luxe er maar aan zitten, maar haal de motor er maar uit. Nou, waarom bezuinig je daar niet op? Nou, dan wordt het mensenwerk, toch? Dan moet je de showroom uitduwen. Met alle luxe die die auto zogenaamd zou bezitten. Nou, dit vind ik een heel logisch voorbeeld. Maar weet je wat ik merk? En geloof me, ik kom in heel veel gemeenten, van links tot rechts, van allerlei kleur en snit en smaak. Maar veel mensen hebben moeite met gebed. En hoe meer strijd er in hun leven is, hoe meer moeite ze hebben, hoe minder ze bidden. En ze zijn heel snel afgeleid om niet die tijd met God door te brengen. En ze zeggen, ja, ik ken de Heer Jezus wel persoonlijk, door geloof en wedergeboorte. Ik weet me een kind van God, de geest van God woont in me. Hoe is mijn stille tijd, hoe is mijn gebedsleven? Ja, ja, wat zal ik daar nou eens van zeggen? Ze hebben bezuinigd op hun gebedsleven. En weet je, dan is het net als met die auto, dan wordt het mensenwerk. Dan moet je heel erg gaan inspannen. Dan wordt het duw- en trekwerk om in beweging te blijven. En vroeg of later raak je gefrustreerd. Dat herkennen jullie natuurlijk niet hier in Wijk en Aalburg. Maar geloof me, ze zijn er. En 9 van de 10 keer heeft het te maken met dat verticale kanaal niet intact is. Althans, niet functioneert. Begrijp je wat ik bedoel? En dan wordt het heel zwaar, het leven met de Heer. En dan gaat men van klacht tot klacht steeds voort. Maar de Bijbel zegt dat wij kunnen leven door de kracht van de Heilige Geest. En we hebben 1 geheim. En we hebben 1 onderdeel in ons geestelijk leven waar we niet op bezuinigen. En dat is het gebed. En ik hoop dat dat duidelijk wordt vanavond. Geloof in beweging. En vanavond, Nehemia 1. Nehemia leren we allereerst kennen als een man van gebed. En geloof me. Alle grote werken die God gedaan heeft in de Bijbelsgeschiedenis, in de kerkgeschiedenis, al die grote werken zijn begonnen met gebed. En ik hoop dat je daar enthousiast over wordt vanavond. Je zegt, veel kan ik niet, ik heb niet zoveel gave talenten misschien, ik ben niet zo'n spreker, maar ik kan wel bidden. En daar ga ik mee beginnen. Ik las een uitspraak. Gebed beweegt de hand die deze wereld regeert. Dat is mooi, hè? Die moet je onthouden. Nou gaan we pas beginnen. Dit was de inleiding. Nehemia, je moet er echt een beetje inkomen. Waar gaat het hier over? Misschien als je het aan tafel leest met je kinderen, zeg je, ja, ik lees het wel en ik wil niet opgeven vanwege mijn kinderen, want ik wil die vader, die moeder zijn, die gewoon van Genesis 1 naar Openbaring 22 leest. Zonder enig tegenwoord. Maar soms is het best lastig, hè? Sommige gedeelten. Nou, zo kan het ook zijn met Nehemia 1. Eerst een beetje de achtergrond ervan, van dit prachtige Bijbelboek. Israël is weggevoerd in ballingschap. We hebben dat gelezen in vers 8. Ze waren namelijk ontrouw geworden in de toewijding aan de Here. En vers 8, daar lezen we dat als u ontrouw bent, dan zal ik u onder al de volken verspreiden. Nou, Nederlanders, die kom je ook op heel veel plaatsen tegen. Ze zeggen altijd, het is net onkruid. Je komt ze overal tegen, maar Joodse mensen kom je ook overal tegen. Kom je overal tegen. En op dit moment, maar dat is een zijstraat, zie ik dat de Heer ze terugbrengt naar het land. Er komen vliegtuigen vol met Joodse mensen aan. Uit allerlei windstreken. Nou, hier waren ze ook verspreid vanwege ontrouw. De Heer had ze verspreid onder de volken. Wij noemen dat ballingschap. En wat betekent dat? Nou, laat ik het heel eenvoudig houden. Ballingschap wil dit zeggen, dat je gedwongen wordt om in een ander land te leven dan waar je thuis hoort. Je bent dus, je bevindt je in den vreemde. Nou, blader even naar Psalm 137, dan blijf je erbij. Israël in ballingschap. En als je vanavond thuis komt, dan moet je even googlen. En dan typ je even in bij de Rivers of Babylon. En wat mij altijd opvalt, als je dat lied opzoekt, vaak wordt dat, hè, ze noemen dat ook wel een negro spiritual, dat worden vaak door negroïde mensen gezongen en die kunnen dat zingen. Hè? Maar als je niet oppast, dan ga je vanzelf meedoen. Hè? Dat loopt lekker, dat klinkt lekker. Prachtig, zeggen we dan. Maar weet je, heel die uiting, de manier van zingen en muziek maken, komt eigenlijk helemaal niet overeen met waar ze over zingen, de situatie die ze bezingen. Want die was bepaald niet zo opgewekt. Die was bepaald niet zo vrolijk. Mag ik het even een beetje populair zeggen? Ze zaten daar echt niet los in de heupen in Psalm 137. Geloof maar. Lees het maar mee. Aan de rivieren, Psalm 137 vers 1, van Babel. Daar zaten wij. Indrukwekkend vind ik dit altijd. Ook weenden wij als wij aan Sion dachten. Nou, Sion is één van de namen van Jeruzalem. Jeruzalem heeft tientallen namen. En één van die namen is Sion. Ze weenden als ze aan Sion dachten. Wij hadden onze harpen gehangen aan de wilgen die daar binnen zijn. Nou, dan weet je ook waar dat spreekwoord vandaan komt. De harp aan de wilgen hangen. Toen zij die ons gevangen hielden daar in Babylon, in Babel, woorden van een lied van ons verlangden. En wie ons omvergeworpen hadden, blijdschap. Zing voor ons een van de liederen van Sion. Toen ze dat zeiden, zeiden wij, hoe zouden wij een lied van de Heere zingen in een vreemd land? Nou, daar moet je even op in laten werken. En dan dat vrolijke lied, hè? By the rivers of Babylon. Nou, zo vrolijk was het niet. Dit was de situatie van Israël, de Israëlieten. En ze beseften maar al te goed, luister goed hoor, het feit dat we hier zitten, moedeloos, terneergeslagen, wenend, de harp aan de wilgen, dat heeft niet met God te maken, met Yahweh, met de eeuwige, maar dat heeft met ons afdwalen te maken, met onze ontrouw. Dat is bitter, of niet? Als je in een situatie bevindt dat je weet, ik ben fout geweest. De situatie waarin ik mij bevind, daar ben ik debet aan. Nou, dat drong heel erg door. Psalm 137. Aan de rivieren van Babylon. Het volk van God woont in Babel. Babylon, weet je wat betekent? Verwarring. Dat is belangrijk om daarbij te zetten. Verwarring. Nehemia 1 heeft alles te maken met verwarring. Zing nog eens een lied. Zing nog eens een mooi lied van Sion. En dat vroegen ze aan een moedeloos volk. Een wenend volk. En ze zeiden, hoe zouden we kunnen? We zijn ver van huis. We zijn ver van de plaats die God voor ons bestemd heeft. We zijn ver van de plaats waar we normaal gesproken over zingen. Maar ze kregen geen lied meer over hun lippen. Zover kan je weg zijn. En dan moet je dit goed onthouden. Ongehoorzaamheid, ontrouw, zonde, van welke aard dan ook. Ik kan ze niet allemaal benoemen. Maar geloof me, broers en zussen, laat me dat aan het begin van het jaar zeggen. Ik zeg het ook tegen mezelf. Zonde leidde uiteindelijk altijd tot moedeloosheid. En uitzichtloosheid. Echt. En de tegenstander, die wil ons altijd verleiden tot zondigen en die stelt de zonde heel rooskleurig en prettig voor. Ken je dat? En als je dan toehapt en gebeten hebt, dan stelt hij je achteraf altijd schuldig. Dus vooraf zit hij je te verlekkeren. Ah joh, het komt niet zo nauw. En die ontrouw aan God en aan de mensen. Ach joh, morgen zie je het allemaal weer anders. Kom echt, geniet nou maar, pluk de dag. Laten we eten, drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven we. Hij lokt en hij nodigt en hij triggert je in de taal van 2020. En dan heb je gebeten en achteraf ben jij nou degene die niet alleen die 7 brieven heeft gevolgd in Wijk en Aalburg, uit Openbaring 2 en 3, maar jij bent ook nog degene die aan die serie van Nehemia begonnen is. Oh. Ja, voor de mensen maakt dat wel indruk, maar God ziet je hart aan, joh, die kent je. Je stelt helemaal niks voor. Zie je de list van de tegenstander? Zonde leidt altijd tot moedeloosheid. Tot negativiteit. Tot uitzichtloosheid. En geloof me, de zonde bevredigt nooit. Ja, tijdelijk. Tijdelijk. Maar uiteindelijk stelt het teleur, toch? Er zei ooit eens iemand, gaat niet helemaal op, maar ik vond het wel een mooi beeld. Je kan dat driehoekige hart ervan uitgaan dat dat hart er zo uitziet. Hè? Zoals wij dat altijd tekenen, een hart. Je kan dat driehoekige hart niet met een ronde wereld vullen. Want er blijven altijd drie open plekken open. Je moet een beetje kunnen visualiseren. Hè? Maar je kan een hart wel vullen met een drieënige God. Vader, Zoon en Heilige Geest. Dat vervult, dat bevredigt, dat verzadigt. Waarom zeg ik dit? Als de Heer jou en mij getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht, dan wil Hij jou aan het begin van het jaar fris en fruitig houden in de toewijding aan Hem. En Hij zegt, de eredienst, de toewijding aan mij zou je nooit teleurstellen. Maar waak ervoor dat je niet wijkt ter linker of ter rechterzijde. En dat je je heil elders zoekt. Ook als het soms wel eens moeilijk is in je leven. Ook als er strijd is in je leven. We zullen dat gaan zien in het boek Nehemia. Maar zoek altijd je toevlucht tot mij. En wie mij vertrouwt en wie mij gelooft, ook in 2020, zal niet teleurgesteld worden. Dat is wat de Heer zegt vanavond. We gaan een stapje verder. Want inmiddels zijn twee groepen, je moet een beetje de voorgeschiedenis kennen, bladen maar terug naar Nehemia hoofdstuk 1. Twee groepen zijn teruggekeerd uit de ballingschap. Nou, die eerste groep was onder leiding van Zerubabel. En die herbouwden het altaar. De tweede groep kwam terug onder leiding van wie? Van Ezra. En die herbouwde de tempel, zie je? De herbouw begint van binnenuit. Het altaar onder Zerubabel, de tempel onder Ezra. En nu keert de derde groep met ballingen terug, onder leiding van Nehemia. En die gaat de stad verder herbouwen, vooral de muren en de poorten. Dat is een belangrijk principe. Weet je, mag je niet doorvertellen, toen God in mijn leven begon te werken, toen ging ik zelf de buitenkant veranderen. Nou, dat zou het hier in de regio ook goed doen, denk ik. Als je pak maar donker genoeg is, dan doe je het al snel goed bij veel mensen. En dat deed ik ook. En ze vonden het bijzonder wat er bij mij gebeurde. Maar dat was de verandering aan de buitenkant. Terwijl ik aan de binnenkant nog dubbelhartig was. Weet je, toen Israël terugkeerde uit de ballingschap, herbouwden ze eerst het altaar, toen de tempel, toen de muren. Herstel vindt altijd plaats van binnenuit. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Ik geloof ook in een buitenkant, dan weet je ook hoe ik daarover denk. Maar het begint daar niet. Want er zijn veel mensen die een degelijke buitenkant hebben en een dubbelhartige binnenkant. En dat is gevaarlijk, daar hebben we het in de brief ook over gehad. En dit is ook hier, zo van belang. Dus de eerste twee groepen ballingen waren al terug. Nu komt Nehemia, de derde groep. Althans, die derde groep zien we naar Jeruzalem terugkeren in het boek Nehemia. Maar als we hoofdstuk 1 lezen, dan bevindt hij zich nog aan het hof van de koning. Hij was schenker aan het hof. En daar kom ik straks nog even op terug. Hij had een zeer hoge positie, Nehemia. Hij was schenker aan het hof van de koning. En terwijl hij aan dat heidense Perzische hof was, is hij met zijn hart en met zijn gedachten betrokken bij zijn volksgenoten en bij de stad van de grote koning. Weet je wat Nehemia betekent? Vertroost door Jahwe. Dat is een mooie betekenis. Vertroost door Jahwe. En nu hij daar aan dat heidense hof zit, krijgt hij bezoek van reeds teruggekeerde ballingen. Dus er is een groep ballingen die is teruggekeerd en die brengt Nehemia bezoek terwijl hij zich bevindt aan dat heidense Perzische hof. En dan moet je dit weten, dat Nehemia, ja, die had alles wat zijn hartje begeerde. Dat moet je goed vasthouden. Die had alles wat zijn hart begeerde. Dus die hoefde zich echt werkelijk nergens druk om te maken. Hij deelde in alle luxe, comfort, wilde, noem maar op. Aan geen ding gebrek. Nou ja, dan ga je toch niet denken aan die tobbers daar in Jeruzalem. Die al zijn teruggekeerd, die allemaal aan het ploeteren zijn. En aan die muren en die tempel en dat altaar en verdeeldheid en nou ja, hele toestand daar. En toch gaat zijn hart daarnaar uit, wat een genade, hè? Dat als je zelf in goede omstandigheden verkeert, als je vanavond hier zit en zegt, Jacques, als ik heel eerlijk ben, aan niets gebrek, niets gebrek. Geestelijk niet, materieel niet, financieel niet, qua gezondheid. En dat je toch een bewogen hart hebt. Dat is iets van de Heer Jezus in je hart. Dat is mooi, hè? Dat je zegt, nou ja, ik heb geen gebrek, maar ik heb wel een bewogen hart. Ik heb wel een last op mijn hart. Nou, dat is een teken dat je niet voor jezelf leeft. En wat zien wij vandaag? Dat heel veel mensen voor zichzelf leven. Ik en de rest kan stikken. Als ik het maar goed heb. En als mijn huis en mijn vakantie en mijn kinderen en mijn baan en mijn geld en mijn zal. Nou, je voelt er wel aan. Nou, Nehemia had het allemaal. En toch had hij een bewogen hart. Hé, ik ken nog zo iemand. Die alles had. Wat zijn hart begeerde. En die het zegt. Mijn gedachten over jullie. Ontrouwen, afgekeerde mensen zijn gedachten van vrede. En niet van kwaad om je een hoopvolle toekomst te geven. Het vaderhart van God klopt voor de verloren mensheid. En hij heeft zichzelf gezicht gegeven in de zending van zijn zoon. Jezus, de Christus, van wie Nehemia een schaduwbeeld is. Een type, typologie noemen we dat. Dit vind ik zo mooi. Had alles wat zijn hartje begeerde. Als je vanavond naar bed gaat, dan moet je Spreuken 8 eens lezen. Schitterend. Daar lees je niet over de Heer Jezus op aarde, maar de Heer Jezus in de heerlijkheid bij de Vader. Nou, die hadden het geweldig samen daar. Je zou er geen je zou het geen eens overwegen om uit die heerlijkheid te vertrekken. En toch deed hij het. Daar kom ik straks nog even op terug. Nehemia, hij ontmoet zijn volksgenoten. En het eerste wat hij vraagt, dat lees je in die eerste verse van Nehemia 1. Hoe staat het ervoor met mijn volksgenoten en met Jeruzalem? Dat vind ik zo heerlijk. Hij begint niet met zichzelf. Veel mensen beginnen vandaag met zichzelf. Wat zij bereikt hebben, wat zij gedaan hebben, wat zij bezitten. Maar daar begint hij helemaal niet over. Hij vraagt eerst naar de welstand van zijn volksgenoten en naar de stad van de grote koning. Ja, die Nehemia is zichzelf kwijt, of niet? Die is niet meer met zichzelf bezig. Die is allereerst met God bezig, met zijn zaak, met zijn eer. En die is met het volk van God bezig. Wat een heerlijke gezindheid, hè? Dat is echt de gezindheid van Jezus. En weet je, naar de mate dat we dieper dit Bijbelboek ingaan, hoop ik dat je iets van die gezindheid in je eigen leven terug gaat zien. En dat is in mijn leven ook gebeurd. En geloof me, de Heer die vormt me er nog steeds in. Maar als ik niet tot geloof en bekering had gekomen in het jaar 2000, mijn vrouw die zegt wel eens, je had over lijken gegaan. Maar weet je, het is wonderlijk. Hè? De genade van God verandert je echt. Niemand hoeft tegen mij te zeggen dat God niet bestaat. Waarom niet? Anders zou ik hier niet gestaan. Ik heb er niet zelf voor gekozen. Het is een werk van God. Onwederstandelijk. In je. Dwars door je heen. En hij maakt je tot een nieuwe schepping. Het is niet zomaar een beetje veranderd in je leven. Het is 180 graden omgegaan. En dat hebben we nodig vandaag. Het hoeft niet allemaal zo te gaan zoals het bij mij ging. Dat bedoel ik niet. Maar mensen die er helemaal voor gaan. Voor wie God een realiteit is. Een werkelijkheid. Nehemia, hij vraagt hoe is het? Nou, het is niet zo best, want ze delen mee. De teruggekeerde ballingen, ze verkeren in grote ellende en smaad. Dat zegt vers 3. En in de muren zijn bressen geslagen. Nou, dan moet je dit weten. Die muren zijn een beeld van afzondering. Er zaten gaten, openingen in die muren. Dus de afzondering tussen het volk van God en de heidenvolken, die was weg. Je liep er zo in en uit. Dus het volk in grote ellende en smaad, de muren kapot en de poorten zijn verbrand. En de poorten, dat is een beeld van de rechtspraak. Het recht struikelde op de straten. En ieder deed wat goed was in zijn eigen oog. Dit is het plaatje, hè? Neem je heen. Dit is het plaatje. Inwoners in grote ellende en smaad. Het verschil, het onderscheid tussen het heilige volk van God en de onheilige heidenvolken was weg. En ieder deed wat goed was in zijn eigen oog. Nehemia, als je in het kort wil weten hoe te voorstellen, dit is de situatie. Nou, en ja, dan moet ik eerst iets zeggen over die muren, want wij hebben er niet zoveel meer mee. Hè? Ja, misschien ben je wel eens in Woudrichem geweest. Vestingstadje, toch? Daar heb je nog een beetje muren. Dan krijg je een klein beetje een idee van, wie is er wel eens in Israël geweest? Nou, er is nog veel werk te doen hier. Maar goed, er zei ooit een oude broeder uit de vergadering der gelovigen tegen, we gaan er toch een keer allemaal naartoe. Maar het is wel leuk om in deze tijd er naartoe te gaan. Hè? Maar dan weet je wat poorten zijn. Want er zijn nog steeds poorten. Hè? Je hebt de oude stadspoorten. En het nieuwe gedeelte natuurlijk van Jeruzalem. Maar dan weet je wel dat die poorten een heel belangrijke betekenis hebben. Dat is een beetje lastig in dit boek. Want ja, als je hier in Veen woont, dan heb je niet echt een gevoel bij, zeg maar. Hè? Bij die poorten en die muren. En dan denk je, nou ja, ik ben ook al niet bouwkundig, laat maar zitten. Nee, maar dat heeft een belangrijke betekenis. Laat ik er drie dingen van zeggen van die muren en die poorten. Allereerst dit. Die muren van Jeruzalem symboliseerden kracht en vrede. Ze symboliseerden ook, ze straalden ook macht en schoonheid uit. En onthoud dit. Jeruzalem was en is en zal zijn de stad van de grote koning. Wil je dat even goed onthouden? Dat is niet Amsterdam of Den Haag of zo hoor. Ook niet Washington. Ook niet Moskou of Berlijn. Nee, Jeruzalem. Dat is de stad van de grote koning. En daar kan iedereen over vinden en denken wat ze wil. Maar geloof me, God gaat met die stad tot zijn doel komen. Want ik heb haar verkozen om daarin te wonen. En mijn naam aan haar te verbinden. En daarom verlangde de Heere God dat die stad, die muren er goed bij stonden. Want het straalde iets van zijn heerlijkheid uit. En nu die poorten verbrand waren en die muren voorzien waren van bressen, was de heerlijkheid van God in het geding. Voel je? Dat is het eerste. Tweede, die muren betekenen ook veiligheid, bescherming tegen de invallen van de vijand. Nou, dat is ook niet onbelangrijk. Dat is vandaag wat minder belangrijk, maar in die tijd was dat van wezenlijk belang. Veiligheid, bescherming. En nu? Ja, nu was daar totaal geen sprake van in Nehemia 1. En het derde wat die muren betekenden, en dat heb ik min of meer al gezegd, was ook een beeld van afzondering. Dus uitstraling, bescherming en in de derde plaats afzondering. Israël was geroepen, was geheiligd, was uitverkoren om toegewijd aan de Heer te leven, afgezonderd van de heidenvolken. En nu die muren kapot waren, was die afzondering weg. Dus je had beïnvloeding, komen we later nog wel op. Nou, drie betekenissen. En het allerbelangrijkste. God had die stad verkozen. Voor degene die het nog niet geloven, Psalm 48 vers 3. Je wil hem bewijzen. Hè? Jeruzalem, de stad van de grote koning. God heeft zich aan die stad verbonden. En dit is de reden, broers en zussen, waarom er vandaag zoveel strijd is. Dat is niet zomaar menselijk, dat is niet zomaar twee groeperingen tegenover elkaar. Dit is geestelijk. De strijd in Jeruzalem is geestelijk. De strijd op de Tempelberg is geestelijk. Licht en duisternis strijden daar om de voorrang. Maar de duisternis weet dat ze reeds verloren heeft. Jezus is opgestaan. Als je zaterdagavond nog wat wil doen, we hebben een grote sing-in in Alblasserdam, dan ben je welkom. En dan hoop ik te spreken over Hebreeën 2. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. En die heerlijkheid gaat straks neerdalen. Beginnende vanaf Jeruzalem. Als hij zijn voeten daar zal zetten. Het is belangrijk hoor. Ik weet niet in welke gemeente je zit of in welke kerk. Dat Israël een plaats heeft. Dat Jeruzalem een plaats heeft. Het is heel wezenlijk voor hoe wij daar naar kijken. Hoe we daarop betrokken zijn. En als Nehemia dat nu hoort, die situatie, nou, Nehemia, mag ik het zo zeggen, hij weet niet wat hij hoort. Hij gaat zitten, hij begint te huilen, hij gaat rouwen, hij gaat bidden, hij gaat vasten. Het komt als een donderslag bij heldere hemel. Het raakt hem tot in het diepste van zijn bestaan. Dat is eigenlijk zijn reactie. die grote Nehemia, met die hoge positie aan het hof, hij wordt geraakt tot in het diepste van zijn hart. Dat is mooi, ik denk dat dat een kenmerk is van het echte leven met God. Dat je geen harde bonk bent. Je bent niet van steen. Je bent een gevoelig iemand geworden. Je hebt een vleeshart gekregen. Het stenen hart is uit je weggenomen. God heeft je een vleeshart gegeven. Je raakt gevoelig in je innerlijk. Bewogen. Betrokken. Niet labiel hoor. Dat is iets anders. Maar bewogen. Het raakt je. Herken je dat? Dat had Jezus ook. Hij weende over Jeruzalem. Hoe vaak heb ik jullie bijeen willen verzamelen, zoals een hen haar kuikens bijeen verzamelt. Hij weende over haar. Nou, als je in Jeruzalem bent, dan heb je ook de kerk van de traan. Daar ben je misschien wel geweest. Die is gebouwd in een traan. Die staat tegen de berghelling aan. En dan heb je op een gegeven moment een venster. En dan kijk je door dat venster heen zo op Jeruzalem. Vanuit die kerk van de traan. Nou, daar gaat altijd dat Bijbelgedeelte over. Dat Jezus op Jeruzalem neerzag en hij weende. Dit zie je ook bij Nehemia. Nehemia is een type van de Heer Jezus Christus. Want hij ziet dat de eer en de heerlijkheid van God in het geding is. Hij is bewogen met mensen. De zonde van de mensheid, die raakt hem. En hij verootmoedigt zich. En nu wordt de Nehemia, want ik moet verder natuurlijk, geroepen vanuit de plaats waar hij werkzaam is. Hier wordt gesproken, ik was in de burcht Susan. En van daaruit wordt hij geroepen, een van de hoofdsteden van het Perzische Rijk. Luister goed, vanuit die comfortabele positie, vanuit die luxe positie, wordt Nehemia geraakt in zijn hart. Hij is bewogen. En ondanks zijn positie en zijn grote verantwoordelijkheid, roept God hem. Hij zet hem stil. Als je meeschrijft, schrijf deze tekst op. Je hoeft het niet op te zoeken. Hosea 11, vers 1. Weet je wat daar staat? Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Hey, kijk, zo'n zinnetje, dat is voor mij, dat is geweldig. Dat is het. Dat is het. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Uit dat heidense land. Om terug te gaan naar de plaats waar ik hem voor bestemd heeft. En waar zit Nehemia? Hij zit op een heidense positie. In een heidens land. En hier zie je Nehemia als een type van de Heer Jezus Christus. En hij gaat die heerlijke positie verlaten zoals Jezus de heerlijkheid bij de Vader verlaten had. Heeft. En gezegd heeft, Vader, hier ben ik om uw wil te gaan doen. Er breekt een hele nieuwe periode aan. Er brak een nieuwe periode aan voor de Heer Jezus. Er brak een nieuwe periode aan voor Nehemia. Ze hebben zich beschikbaar gesteld. En weet je wat ook zo mooi is? Allebei hebben ze volhard tot het einde toe. Want we lezen van Nehemia dat hij op een gegeven moment de muur voltooit. En we lezen van de Heer Jezus die geweldig indrukwekkende woorden. Het is volbracht. Wat heerlijk, hè? Dat we een heiland hebben die door de Vader geroepen en verordineerd is. Die in de volheid van de tijd zei, Vader, hier ben ik om uw wil te doen. En die hier op aarde voor het oor en het oog van iedereen heeft uitgeroepen. Het is volbracht. Hoef je niks meer toe te voegen. Wat een heiland, hè? Wat een Heer. Dat hij niet is afgehaakt in de hof van Gethsemane. Toen zijn zweetdruppels werden als grote druppels bloed. Maar hij zei, Vader, niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Dat vind ik heerlijk. Zo'n heiland hebben we. En Nehemia laat al iets van hem zien. Maar ik geloof ook dit, om de lijn door te trekken naar ons leven. Nehemia is ook een type, een beeld van jou en van mij, die leven onder een nieuw verbond. Dat geloof ik. Dat geloof ik van harte. Iemand die beschikbaar was, dat was hij, om door de Heer te worden ingezet. En ben jij ook zo iemand? Misschien zit je ook in een comfortabele positie. In een luxe positie, ik weet het niet. Maar dat je zegt, dat zou ik mooi vinden vanavond. Dat je zegt, Jacques, ik heb alles wat mijn hart begeert. Maar weet je, als ik heel eerlijk ben, bevredig me niet. Bevredig me niet. Mooi is dat, hè? Terwijl andere mensen zeggen, joh, maak je niet druk, man. Geniet het leven. En dat je toch zegt, nee, het bevredigt me niet. Ik heb geen voldoening. Ik ben wel dankbaar. Ik tel mijn zegeningen één voor één. Maar dat geeft je geen voldoening. Heer, is er iets wat ik voor u kan gaan doen? Nou, dat is een gevaarlijke vraag. Want als je dat gaat doen, dan zegt hij, nou, prima. En dan moet je niet gelijk je wensenlijstje invullen, hè? Laat hem het bepalen. Laat hem besturen. Waken, het is wijsheid wat hij doet. Maar hij wil zo graag vrijwillig gediend worden. Hè? Dat Aalburg gewoon zegt, heer, hier zijn we. Hier zijn we. Bevredig me allemaal niet. Geld niet, rijkdom niet, eer niet, status niet. Alles hoe schoon ook. Het zal eenmaal vergaan, maar wat gedaan werd uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan. Hier ben ik, Heer, zoals een Nehemia, zoals Jezus wil ik zijn in 2020. Ik weet misschien niet wat ik vraag, ik overzie het niet, maar u bent in controle. Nou, dan wordt het leven met de Heer interessant. Ik weet nog wel, ik kende de Heer niet en ik had weinig voorbeelden in mijn directe omgeving. Ik denk, nou ja, als dit aan het leven met God is, dan hoeft het van mij niet. Dan ging ik liever naar Rotterdam-Zuid, daar heb je zo'n hele grote kuip staan. En dan had je tenminste nog lol en leut en zo, gewoon gezellig met elkaar. Dat is ook godsdienst trouwens. Maar wat ik in de kerk zag, dat was allemaal een beetje dor en droog en veel mocht wel en veel mocht niet. Maar niet sprankelend, weet je wel. Ik dacht, nou ja, als het zo moet, dan geef mijn portie maar een fikkie, dan hoeft het voor mij niet. En toen kwam ik er een aantal tegen, het waren niet veel hoor, een enkeling. En toen dacht ik, als ik nou ooit nog tot geloof kom, zal er wel niet van komen. Maar dan wil ik zo zijn als hij of als haar. Daar gaat wat van uit. Voor mij maak je dan verschil. Die hebben echt iets wat ik niet heb, dat. Als dat is zou kunnen, dan wil ik de uitdaging met u al aangaan. Maar het hoeft niet zoals de groegemeente, de religie of zo. Daar heb ik niet veel mee. Daar ben ik wel klaar mee. Maar dat echte, hè, dat dynamische leven met u, dat verlang ik. En die heeft het waargemaakt in mijn leven. En toen kwam ik in 2000 tot geloof, toen heb ik gebeden, Heer, ik zat in de makelaardij. Ik had veel geld kunnen gaan verdienen. Ja, sorry Nico en Jan, blijf rustig in je makelaardij werkzaam hoor. Ik neem je niks kwalijk, maar bevredigde me niet innerlijk. Ik zeg, heeft u wat voor me, Heer? En na 13 jaar, in 2013, riep de Heer tot een fulltime bediening. Maar ja, toen kwam puntje bij paaltje, toen vond ik toch wel weer eng. Ik denk, ja, dat is ook wat. Dan moet ik mijn werk op gaan zeggen en alle zekerheid valt weg. De enige zekerheid bent u. Dat klopt. Maar ik heb ook de hemel naar aarde gemaakt. Ik hoef maar te spreken en het is het, de gebieden en de staten. Maar dan kan je 2,4 meter zijn, kan je aardig kunnen praten, maar als je dan uit geloof moet gaan leven, en wat er dan tegenin komt, want het is allemaal niet roze geur maneschijn in het Koninkrijk van God, geloof me. Maar toch de moeite waard. Ik zou niet meer terug willen. Nou, dan hoef je allemaal niet hier te staan, maar weet je wat een zegen het is als je als moeder gewoon trouw bent in je gezin? Dat je zegt, Heer, ik hoef niet de secretesse van het jaar te worden, echt niet. En ik hoef niet de vrouw die op het schoolplein door iedereen wordt nagekeken te zijn, echt niet. Heer, mag ik tot zegen zijn voor mijn kinderen? Ik heb er 3, 4, misschien, ik weet het niet. Begrijp, dat is toch heerlijk? Ik ben blij met mijn vrouw Annette. Die vindt het heerlijk om met de 4 kinderen op te trekken. Die hoeft niet van alles. Ja, ze is ook heel rustig in haar hoofd. Ze hoeft niet veel. Alleen die kinderen, heerlijk. En daar geniet ik van, dat vind ik mooi, voor mij rust, voor haar rust. En daar gaat ze helemaal voor. Dus je hoeft hier niet te staan, je hoeft ook niet naar Zuid-Amerika te gaan. Maar gewoon beschikbaar zijn met jouw gaven, met jouw talent op de plaats waar God jou gesteld heeft. En op dat plekje trouw zijn, dat hebben we nodig. Of je nou groenteboer bent, of timmerman, dat maakt me allemaal niet uit. Maar trouw voor in de dienst aan de Heer. Nehemia, hij doet het. Hij doet het. En nu zeg je, ja maar Jacques, ik ben Nehemia niet joh. En ik ben sowieso Jezus niet. Nee, dat begrijp ik. Ik ben deze week bezig geweest met Mozes, dat was ook een man hè. Na 40 jaar gestudeerd hebben aan het hof in Egypte, slaat hij die Egyptenaar dood. Het zat hem niet lekker, hij vluchtte weg. En de staat van Mozes, het was een man machtig in woorden en in werken, in daden. Johannelingen 7 vers 22, dat staat er. Is die 40 jaar. En dan zegt de Heer, nou ja, weet je wat, ik laat je nog 40 jaar door de woestijn zwerven. ik heb je eerst 40 jaar gevormd intellectueel en nou ga ik je 40 jaar met schapen op laten trekken. Nou, dat is wel geweest voor die man. Dat is een intelligente man, Mozes. Krachtige persoonlijkheid, sterke wil. God zegt, Mozes, ik ga je gebruiken, maar we gaan eerst nog 40 jaar samen de woestijn in. Met een kudde eigenwijze dieren. Nou, dan gaan we eerst nog 40 jaar wat lessen leren. Is die 80? En dan zegt de Heer, nou, toen je 40 was, zeiden de mensen, nou ben je geschikt. Maar nu ben je 80, na 40 jaar woestijnleven, nou zeg ik, nou ben je geschikt. En dan, lees het maar na hoor, Exodus 3, Exodus 4. Dan zegt hij, ja, maar heren, ik ben er helemaal niet geschikt voor. Ik ben een man van weinig woorden. Ben ik altijd al geweest, zegt hij. En zo mooi, luister goed. Dan zegt de Heer niet, Mozes, we zullen eens een gavenlijst in laten vullen voor je, joh. En kijken wat daar dan onderaan de streep uitkomt. Dat zegt hij niet. Weet je wat hij zegt? Wie heeft de mens een mond gegeven? Mooi, hè? Als je nou vanavond hier zit, dat punt wil ik maken. En je zegt, ja, maar ik ben Jezus niet, ik ben Nehemia niet, ik ben Mozes niet. Ik kan het gewoon niet, ik ben niks, stel niks voor. Weet je wat de Heere God dan tegen je zegt? Ook wat hij tegen Mozes zei, zo bemoedigend. Wie heeft de mens een mond gegeven? Nou, als ik die nou gegeven heb, zou ik je geen woorden geven? Wie heeft de mens benen gegeven? Zou ik je dan niet in beweging brengen? Mooi, hè? De Heere God die haakt niet aan bij jou en mij, want dan zou je misschien nog reden hebben om af te haken. Weet je wat hij doet? Hij neemt redenen uit zichzelf. Hij zegt, ik ben jouw schepper. En ik ben jouw herschepper. En ik wil jou gaan gebruiken in 2020. Als een Nehemia. Wie ben ik, Heer? In jezelf niet krachtig, nee. Maar ik vermag alle dingen door hem die mij kracht geeft. Dat is Nehemia. Dat is de Heer Jezus. En dat is de Nieuwtestamentische gelovige. Nou, dan ga ik je tenslotte nog 5 principes noemen uit het gebed van Nehemia. Die kan je allemaal opschrijven. Want voordat Nehemia aan de slag gaat, zoekt hij eerst het aangezicht van God. En die 5 puntjes, heel eenvoudig, kan je allemaal onthouden. Nehemia, hij ervaart de last voor Jeruzalem, ervaart de last voor haar inwoners. Hij is beschikbaar, begint een nieuwe periode, maar niet zonder dat hij heeft gebeden. Niet zonder dat hij het aangezicht van God heeft gezocht. Ik weet niet of ik dat wel eens verteld heb, maar het is al jaren geleden dat ik bij het zoeklicht werkte. Denk jongerenwerk. 3 jaar lang. En toen, ik had een artikel dat ik jongerenwerker zou worden. En daar reageerden mensen op. En het zoeklicht heeft een beetje een vergrijsde achterban. En toen kreeg ik allemaal van die lieve kaartjes. Hè, van die oudere zussen, van die bibber aan de handschriften, weet je. Dus ik zat op kantoor en kwam er weer een kaartje binnen. Nou, bewogen, heel lief, heel leuk. En er stond een kaart, vergeet ik nooit meer. Ik moet er weer aan denken. Er stond op. Beste Jacques, we zijn zo ontzettend blij dat je dit werk gaat oppakken. En er kwam het volgende. Ik kan zelf niet veel meer voor je betekenen. Ik ben in de 80 jaar. Ik heb veel lichamelijke gebreken. Nou, een waslijst aan alles wat ontbrak, zeg maar. Wat ze allemaal niet kon. En daar kwam die hoor. Maar wat ik nog wel voor je kan doen, dat is bidden. Nou, dat is natuurlijk heel lief van die zuster, hè. Maar ze had ten diepste niet begrepen. Weet je wat ze had moeten schrijven? Beste Jacques, fantastisch dat je dit werk gaat doen. Ik ben de eerste voorbidster die zich aanmeldt. Ik ga voor je bidden. Ja, verder moet je van mij niet veel meer verwachten. Want ik ben lichamelijk. Nou, je voelt precies de andere volgorde. Maar weet je, zij had, denk ik, hoe lief ze ook was of is, ik weet niet of ze nog leeft, ze had niet helemaal begrepen. Ze had moeten zeggen, ik ga bidden, ik kan bidden en wat ik verder nog allemaal wel of niet kan, dat doet helemaal niet toe. Ik ga de troon van God bestormen, opdat jongeren gered worden voor de eeuwigheid. Begrijp je? Ik ga in de bres staan voor de eer van God. En ja, dat ik dan de hele dag met mijn been omhoog zit, of dat ik, nou ja, begrijp je? Ik zeg het wel eens tegen mijn moeder, je hoopt te doen, voor je kinderen, voor je kleinkinderen, heerlijk bidden de hele dag. Je hoeft weinig dingen meer druk te maken. En dan moet je horen hoe druk ze het nog hebben. Waar heb je druk mee dan? Het is gewoon prioriteiten stellen. Elke dag een uur bidden voor mijn kinderen, voor mijn kleinkinderen. Doe je eerst een bak koffie, daarna ga je. Maar doen we het. De toegang is vrij. Nehemia, hij leert 5 principes. De eerste. Die lees je in Nehemia 1 vers 5. Het geheim van Nehemia's gebed is dit. Nehemia richt zich op het karakter van God. Hij zegt, o Heere God van de hemel, grote ontzagwekkende God, die de goede tierenheid in acht neemt, et cetera, et cetera. Weet je wat Nehemia doet als hij bidt? Dan doet hij een beroep op Gods karakter. Hij richt zich op het karakter van God. Dit is zo belangrijk voor ons gebedsleven. Waarom? God is in zichzelf onveranderlijk. Hij is goede tieren. Hij is rechtvaardig, hij is heilig, hij is almachtig. Hij is onveranderlijk en absoluut betrouwbaar. Dit is wat Nehemia heeft ontdekt. Hij richt zich in zijn voorbeden op het karakter van God. Kijk, mensen zijn net als het weer. Vandaag regent het, morgen sneeuwt het. Ze beloven zoveel en komen weinig na. Maar zo is God niet. En dat had Nehemia ontdekt. Heer, als we het samen gaan doen, dan ben ik van u afhankelijk. Mooi, hè? Mag ik je daartoe aansporen? Als je bidt, als je voorbeden doet, richt je op Gods eigenschappen. Ik spreek het liefst over de karaktereigenschappen van God. Waarom? Als mensen daarop gefocust zijn, daarop bouwen, daarop gericht zijn, dan zullen ze ervaren dat ze met God over muren kunnen springen. En dan zijn bergen vlak en zeeën droog. Maar wij zijn te veel gericht op onze gaven, talenten en op mensen. We moeten gericht zijn op God. Hij is groot en ontzagwekkend. Hij verdient respect en ontzag. Hij woont in de hemel. Hij is de totaal andere. Yahweh is daarom degene op wie wij gericht moeten zijn. Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. En daarom moet je je gebed ook beginnen, niet met jouw waslijst, maar probeer voortaan als je gaat bidden, je uit te spreken wie God is. Zo is het onze Vader ook. Onze Vader, die in de hemelen zijt, hè, is de totaal andere. Ik ben van de aarde vergankelijk. U bent in de hemel. Die in de hemel. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Voel je? Het gaat om God. God and God alone. Dat wist Nehemia. En van daaruit ging hij werken. Nou weet je, dan ga je een stuk lichter door het leven heen hoor. Want dan is het geen mensenwerk meer. Dan gaat God het door je doen. Door jou heen doen. Dat is het. Het tweede. Dat lees je niet in vers 5, maar in vers 6 en 7. Nehemia verootmoedigt zich. Dat is het tweede. Nadat hij God heeft aangeroepen in wie hij is, gericht op zijn karakter, gaat hij zich verootmoedigen. Luister goed, Nehemia verheft zich niet. Nehemia staat niet aan de zijlijn en zegt, ach, wat een tobbe staat die ballingen, zeg. Had ook maar dit, was ook maar... Nee, hij verootmoedigt zich. Dat is een kenmerk van het echte geestelijke leven vandaag. Verootmoediging. Zelfreflectie. Nehemia kent zichzelf, hij staat niet boven het volk, maar hij zegt... Wij hebben gezondigd. Ik en mijn familie, mijn volksgenoten. We zijn schuldig, Heer. Hè? We zijn ontrouw geworden. Ik ken mezelf ook. Herken je dat aspect ook in je leven? Dat is ook een Bijbels aspect. Hè? Verootmoediging. Als een volk zich verootmoedigt, dan zal ik me tot hen wenden. En als ze zich bekeren, ik zal overkomen, zegt de Heere God. En dat aspect van verootmoediging is iets wat we in onze kerken nodig hebben. We weten het allemaal zo goed. Zo ontzettend goed. Maar we zijn niet meer bereid om eerlijk in de spiegel te kijken en te zeggen, Heere God, wij hebben gezondigd. We verootmoedigen ons voor u. Weet je wat 1 Petrus 5 vers 5 zegt? God wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft hij genade. Weet je, Nehemia, een hoge positie aan het hof, is bereid om zich te vereenzelvigen, om zich eén te maken met de schuld van het volk en met het volk zelf. En hij zegt, broeders, wij hebben gezondigd. Ik ben niet meer als jullie. Dat is geestelijk leiderschap. Dat is dienend leiderschap. Als we iets nodig hebben, is dit het. Het derde, blijf er nog even bij. Vers 8 en 9. In zijn gebed pleit Nehemia op het woord van God. Want er staat hier... Denk toch aan het woord dat u tot uw dienaar Mozes geboden hebt. Als u ontrouw bent, hè, zal ik u verspreiden. Maar dan vers 9. Maar als u zich tot mij bekeert en mijn geboden in acht neemt en die houdt, al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel, vandaar zal ik hem bijeenbrengen en hem brengen naar de plaats die ik gekozen heb, om daar mijn naam te laten wonen. Heer, ontrouw leidt tot ballingschap, maar trouwheid, dat leidt tot wederkeer. Mooi, hè? Weet je wat Nehemia doet? Beloofd is beloofd, dat is wat hij zegt. Heere God, u heeft het beloofd. Ik richt me op uw karakter. Ik verootmoedig me met mijn volk. Maar met dat ik dat doe, spreek ik u aan op uw eigen woord. Herken je dat in je leven? Dat is een eer voor de Heere God. Kijk, dan moet je wel je Bijbel kennen. Dat je de belofte van God neemt. En dat je zegt, Heere God, hier staat het. U heeft gesproken, u heeft het beloofd. En u bent geen God dat u liegen zou. Ken je de Heere zo? Wij denken soms te menselijk over God. En dan gaat het ook op dit gebied fout. We hebben meer verwachting van onszelf of van mensen dan van hem. Maar weet je, vroeg of laat in je geestelijk leven leidt hij je naar een punt toe dat je hem alleen over gaat houden. En daar worden moeilijkheden voor gebruikt. Daar wordt strijd voor gebruikt. Worden mensen voor gebruikt. Dat je hem alleen overhoudt. Soms zeggen we wel eens iemand in de pastoraat tegen me, ik hou niemand meer over. Ik zeg, nee, dat is herkenbaar voor me. Maar nooit zag ik een vriend die zo trouw was als Jezus. Nee, nooit één. Dat is het. En dat heeft Nehemia onder het oude verbond al geleerd. Nummerie 23 zegt, vers 19 zegt, zou God iets spreken en het dan niet doen? Hij is geen man dat hij liegen zou. En daarom herinner de Heere God met eerbied gesproken aan zijn eigen woorden. Doe je dat? Gewoon de belofte voorhouden. Hier staat, het roept mij aan in de dag van je benauwdheid. En ik zal je eruit helpen. Heer, ik weet niet hoe. Ik weet ook niet wanneer. Maar één ding weet ik wel. U gaat het waarmaken. Linksom of rechtsom. Vroeg of laat. Kan duren. Maar ik hou u aan uw eigen woord. Want ik ken u als een God die niet kan liegen. Nou, dan mag ik het eens zo zeggen. Met eerbied gesproken. Daar gaat de Heere God van glimmen. Jij kent mij echt, hè? Ik ken u echt. En ik hou u aan uw woord. Dat vind ik heerlijk bij mijn kinderen. Soms vind ik het wel eens vervelend. De ene, de derde, die is met een spreekbeurt bezig. Nou, ik geloof dat hij al 4 keer geweest is vandaag. Wanneer gaan we nou beginnen, pap? Wanneer gaan we? U heeft het beloofd dat we het samen zouden doen. Ben ik met hem naar een museum geweest, maar nou moeten we het uitwerken. Hij blijft maar zeuren aan mijn hoofd. Maar ja, hij heeft gelijk. Alleen het komt mij nooit uit. Maar we gaan het doen. Want ik heb het. En ergens vind ik het wel leuk. Dan komt hij weer. Dan gaat de deur heel langzaam open. Ik denk, nou, dan komt hij weer. Gaat het langzaam open. Ja, nou, dan komt hij. Zie ik net het hoofdje komen zo. Nou, dan komt hij. Ja. Ja, u zal wel weten waarvoor ik kom, maar u heeft het. Je hebt gelijk, jongen. We zijn er bijna, de vierde. Vers 10. Dat is een hele mooie. In Nehemia's voorbeden herinnert hij God aan zijn grote daden in het verleden. Wil je dat goed onthouden? Dit is zo mooi. En waar denkt hij dan aan? Nou, aan de uittocht uit Egypte, aan de doortocht door de woestijn en aan de intocht in Canaan. Weet je wat Nehemia zegt in de taal van 2020? Heere God, u bent degene die dat bewerkt heeft. U bevrijdde ons in 1 nacht uit Egypte. U leidde ons door de woestijn. Het heeft ons aan niets ontbroken. En we zijn Canaan binnengekomen. Althans, degene die de belofte van God geloofde. U hebt uw woord waargemaakt. En u bent onveranderlijk. U bent gisteren en heden dezelfde. En dat tot in eeuwigheid. Ik herinner u aan uw grote daden in het verleden. En ik heb verwachting voor grote daden in het heden. Kijk, dat is mooi, hè? Als je wonderen van God in je leven hebt meegemaakt, dan geeft dat verwachting voor de toekomst. Waarom? Ik ken hem. Ik weet wie hij is. Soms komt hij linksom, rechtsom. Hij gaat overkomen. U bent dezelfde. U bent de Almachtige. Vind ik zo heerlijk. Jezus Christus, zegt Hebreeën 13 vers 8, is gisteren en heden dezelfde. En dat tot in eeuwigheid. Onveranderlijk en absoluut betrouwbaar. De Heere van de legermachten. Hij zal het gaan doen. Nou, wat denk je? Wordt Heere daar blij van als je hem aanspreekt op zijn eigen daden? Vind ik ook leuk, hè, om even bij mijn kinderen te blijven. Dat is leuk, hè, voor een kind, als hij op school blijft. Ja, mijn vader, ja, ik ben de grootste, maar ik ben niet de sterkste, maar in zijn beleving wel. Mijn vader? Je kent mijn vader nog niet. Die heeft dit en die heeft dat en hij glimt en hij vertelt het. En hij is helemaal in de veronderstelling. Ja, het is voor mijn vader een fluitje van een centje waar we het nu over hebben. Ik ken hem. Maar ik ben er niet druk om. En dat vind ik mooie verhalen. Komt niks van te hebben. Maar hoe hij denkt al, hè, dat bepaalt zijn hartsgesteldheid en de manier waarop hij leeft. Ontspannen of niet? Heerlijk ontspannen. Mijn vader kan alles. Nou, laat het heerlijk zo. Nehemia, die kent dat ook. En nou het laatste. En neemt dat ook mee in je gebed. Nehemia bidt heel concreet, dat is het laatste vers, vers 11. En waarom is dat belangrijk? Om concreet te bidden. Om concreet je verlangen bij de Heer kenbaar te maken. Nou, dan weet je ook heel concreet als God gebeden verhoort. Heel veel mensen bidden globaal. Maar je moet leren, je moet jezelf trainen om concreet te bidden. Om de dingen bij naam te noemen. En je leest dat ook in vers 11. Hij bidt tot God dat de koning barmhartig zal zijn en hem welgezind zal zijn. En dat hij naar Jeruzalem kan. En dit bracht een risico met zich mee, want het kon ook zijn dat die koning zei, ja, je hebt een hoge positie. Nou ja, dat is dan ook gelijk afgelopen. Je hebt verantwoordelijk werk. Dat is gelijk voorbij. Dus hij stelde zich kwetsbaar op met risico dat hij zijn positie kwijt zou raken. Maar hij heeft zijn positie ervoor over. Hij bad concreet. En als we verderop het boek ingaan, dan zie je dat hij meer krijgt dan hij heeft gevraagd. Dat is ook een les, hoor. Dus hij krijgt sowieso wat hij vroeg. Hij krijgt concreet antwoord op zijn concrete verzoek. Maar God is een God van overvloed. Hij is niet karig, hoor. Hij is overvloedig. Hij doet boven wat wij bidden of denken kunnen. Dat is zijn hart. En Nehemia vraagt concreet, hij en ontvangt concreet. Nou, dat doe ik ook in het pastoraat. Als ik met mensen aan het bidden ben en zitten in de problemen of ze komen ergens vandaan. Soms vinden ze dat moeilijk, maar ik wil altijd als ik een langere sessie met mensen doe, dat ze concreet worden in hun gebed. En soms gaan ze weer over tot een algemeen gebed. En dan ga ik er tussendoor, dan breek ik in. Ik zeg, nee, je moet concreter worden. Je moet nou afdalen tot de concrete punten waar we het over gehad hebben. Het moet uit jouw mond komen. Ik weet het wel, maar je moet naar de Heer uitspreken. En soms dan duurt het heel lang voordat mensen concreet worden in hun bidden. En als ze dat niet willen, zeg ik, ja, ik heb geen probleem. Jij hebt een probleem, toch? Wat wil je? Wil je de oplossing of niet? Benoem de dingen concreet. Beleid de dingen concreet, maar maak ook je verlangens concreet bij de Heer, zodat je concreet kan uitzien naar verhoring van gebeden. Is toch heerlijk om zo te leven? Dan weet je, ik prevel maar niet zomaar wat in de lucht, maar ik dien concreet mijn verzoeken in. Jezus leerde zijn discipelen concreet te bidden. En dan kan je ook concreet uitzien naar antwoorden. Ik zal ze nog even herhalen. Het eerste punt van het gebedsleven van Nehemia. Nehemia richtte zich op Gods karakter. Heel belangrijk. Daar beginnen we mee. In de tweede plaats. Nehemia verootmoedigde zich. In de derde plaats. Nehemia pleit op het woord van God. U heeft het gezegd. Het vierde. Nehemia herinnert God aan zijn grote daden in het verleden. Het gaf hoop voor het heden. En de vijfde, de laatste, Nehemia bidt heel concreet en ziet uit naar verhoring. Ik heb gezegd, en daarmee sluit ik af, Nehemia, we gaan veel over hem lezen en leren. Hij is een type van de Heer Jezus en een beeld van de nieuwtestamentische gelovigen. Iemand is die beschikbaar is voor de Heer om ingezet te worden vandaag, in deze tijd. Want de grote vraag is, wie gaat er van ons opstaan vandaag? In de huwelijken, in de gezinnen, in de gemeente, voor een regio. Zijn hier gebedskringen, gebedsgroepen die aanhoudend en voortdurend bidden? Jullie kennen allemaal de bundel van Johannes de Heer. Dat blauwe bundeltje, dat heeft hij meegenomen uit de opwekking in Wales. Want 1904, 1905, toen werkte God op een krachtige manier op Wales. En hele volksstammen kwamen tot geloof. Verootmoedigden zich, bekeerden zich, geloofden het evangelie. En een van de belangrijkste mannen in die opwekking was Ivan Roberts. Misschien heb je wel eens van hem gehoord, anders moet je vanavond op zijn naam gaan googlen. En deze godsman heeft 14 jaar gebeden voor opwekking op Wales. Hij miste geen enkele gebedssamenkomst. Weet je wat hij zei? Stel voor dat de opwekking uitbreekt, ik ben er niet bij. Mooi, hè? En daar kan je natuurlijk heel veel van zeggen, dat weet ik, daar beginnen mensen altijd. Laat het staan wat ik zeg. Maar alleen dat verlangen al, hè? Dat kloppende, verwachtingsvolle hart, dat triggert mij. Ik wil elke samenkomst er zijn, want stel voor dat de opwekking uitbreekt en ik ben er niet. En de opwekking kwam. En toen ging hij het vertellen bij een twee oude zusters van in de 80. En toen zei ik, heb groot nieuws, opwekking is uitgebroken. En die oude zusters zeiden tegen hem, dat wisten wij al. God had het ons bekend gemaakt. Het was gisteren, hè? Om die en die tijd, klopt exact. Maar dat waren zusters die ook al jarenlang aan het bidden waren voor opwekking. Die zichzelf ervoor over hadden. Uitzagen naar een geestelijk ontwaken. En God antwoordde de gebeden. Wie gaat vandaag het verschil maken? O voorbidders, ze zijn niet populair vandaag. Ze staan niet in het kerkblaadje genoemd. Ook niet in het RD, ook niet in het ND. Wordt niet op internet vermeld, zijn vaak de mensen van de binnenkamer. Onzichtbaar, maar zeer bruikbaar en krachtig voor de Heere. En ik hoop dat je na vanavond zegt, Jacques, dit smaakt naar meer. Ik wil in die rij van voorbidders genoemd gaan worden. Van een Nehemia en van een Mozes en van een Hur. Nou, noem ze allemaal van een Jezus. Opdat ik vandaag in die kleine wereld van mijn leven, of misschien wel in die grotere wereld, verschil gaat maken. En dat ik bruikbaar zal zijn in deze laatste dagen, als een Nehemia. Laten we even stil worden voor de Heer. Gewoon even een halve minuut, een minuut. Wat zeg je nou terug tegen hem? Ben je nou bereid om die prijs te betalen? Om te zeggen, Heer, gebruik me maar. Waar u en hoe u ook wil. Heer Jezus, we zijn een nieuw jaar ingegaan. We zijn het jaar begonnen met een nieuwe serie over het boek Nehemia. Wat een geweldige inhoud, dat hoofdstuk 1. Heer, laat ons zien wat u door mensen heen wil bewerken. Wat u toen deed, maar wat u ook vandaag nog doet. U heeft ervoor gekozen om mensen in te schakelen. Terwijl u maar hoeft te spreken, en het is het, de gebieden en het staten. U kiest ervoor om door mensen heen te werken. Om mannen en vrouwen in wijk en Aalberg en omgeving te gebruiken. Voor een geestelijk ontwaken, ook hier. Dat er een beweging op gang komt van mensen die niet meer leven vanuit religie, maar vanuit relatie. En die wervend zijn naar de wereld toe, waar iets van uitgaat. Waar kracht van uitgaat, die mensen meenemen in de maalstroom achter Jezus aan. Nu het nog kan, nu het nog genadetijd is. En Heer, misschien hebben we wel hele kleine gedachten van onszelf. Wie ben ik? Net als Mozes. Maar u zegt het vanavond tegen ons. Wie heeft een mens een mond gegeven? Wie heeft hem benen gegeven, handen, voeten? Wie heeft jou geschapen? Ben ik het niet, zegt u. En u wil dat wij onszelf in uw handen leggen. In die liefdevolle handen, die almachtige handen. En dat we vanavond zeggen, neem mijn leven. Laat het, Heer. Toegewijd zijn aan uw eer. Neem mijn uren, neem mijn tijd, neem mijn zilver. Neem mijn goud, dat ik niets daarvan weerhoud om restloos voor u te leven. In de dagen, in de jaren die ons nog resten hier op aarde. Om dan verwachtingsvol de overgang te maken naar de eeuwige heerlijkheid bij u. O Heer, laat de vlam in ons hart branden voor de Heer Jezus. En laat deze avonden tot een rijke zegen zijn voor ons persoonlijk. Voor onze gemeenten. En dat we de geestelijke principes die in dit boek liggen opgesloten. Ook mogen toepassen in de praktijk van alle dag. Heer, dank voor dit begin. Dank voor deze nieuwe serie. Dank voor elke broeder en zuster. Ik bid u voor. En ieder van ons. In welke situatie we ons ook bevinden. In voorspoed of in tegenspoed. In vreugde of in verdriet. Dat we u niet los zullen laten. Want u ziet op ons in gunst van boven neer. En u wil krachtig bijstaan als ons hart volkomen is tot u. Geprezen zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
Toen de Emmausgangers terugliepen naar Jeruzalem, toen zeiden ze niet tegen elkaar, wat een toespraak, maar ze waren diep onder de indruk van de man die tot hen gesproken had. En was ons hart niet brandende in ons? Zo zeiden ze het. En als u nu vanavond naar huis gaat, dan kan het niet anders dan ook uw hart brandend is. En dat u zegt, Heer, dat wil ik. Mijn leven toewijden aan u. En vanavond hebben we ook gehoord dat dat alleen kan naar verootmoediging. En daarom wil ik met u samenstaande het volgende gebed zingen. Doorgrond mijn hart en ken mijn weg, o Heer. Als er iets is wat niet is tot uw eer, neem het weg. Zodat ik een vat mag zijn voor uw dienst bereid.
Doorgrond mijn hart en ken mijn weg, o Heer. Beproef mijn ziel wat niet is tot uw eer. Wees soms de weg die goed voor mij. Mag toch de uwe zijn, uw diepe bloed was mij van zonde rein. Help mij met vuur, opdat mij niet misgaan. Wil leven Heer, tot eer van u. Zie, Heer, hier ben, maak mij een vat voor u. Woon in mijn hart, vernieuw het, doe het nu.
kunt gaan zitten. Ik heb nog een kort lied voor u. We leven sinds enkele dagen in 2020. En wat doen we dan? Dan wensen we elkaar allemaal veel heil en zegen in het nieuwe jaar. Of de beste wensen, of hoe je het ook hebt gezegd. Maar als je op het nieuws kijkt, dan is er niet veel veranderd. Generaal Soleiman is uit de lucht geschoten. Er zijn steekpartijen van jongetjes van 11, 12 en 13 jaar die elkaar of andere mensen overhoop steken. En dan komt u op uw werk en dan wordt u gevraagd naar uw mening. En misschien slaat het u echt heel erg aan. Ik ben zo'n nieuwsfreak. Ik kijk 's morgens eerst naar RTL 4, het nieuws, het ontbijtnieuws en dan kijk ik daarna naar het NS-nieuws. Ik wil alles weten. Ik weet niet hoe het bij u gaat, hopelijk niet zo erg. Maar het laat je niet los. En op je werk wordt er gevraagd, wat vind je van? En dan komt er een heleboel. Maar de belangrijkste vraag, die wordt mij nooit gesteld, die ga ik u vanavond stellen. Een liedje heet Alarm. Verkeersongeluk, autostuk, zwaar gewond, mond op mond, ziekenhuis gebeld, iedereen ontsteld, dokter arriveert, ik ben ongedeerd, sommigen lachen, anderen wenen, daar komt politie met sirene. Mens die hier te kijken staat, bent u schuldig aan dit kwaad? Mens, wat is eenmaal uw lot? Bent u wel verzoend met God? Predikant, kattengezant, mooie blonde, grove zonde, kerkenraad, delicaat, Jan publiek, veel kritiek, sommigen lachen, anderen wenen, daar komt politie met sirene. Mens die hier te kijken staat, bent u schuldig aan dit kwaad? Mens, wat is eenmaal uw lot? Bent u wel verzoend met God? Rassenwaan, zeer ondaan, Alabama, menselijk drama, blank of zwart, let op het hart, allen gratie of discriminatie, sommigen lachen, anderen wenen, daar komt politie met sirene. Mens die hier te kijken staat, bent u schuldig aan dit kwaad? Mens, wat is eenmaal uw lot? Bent u wel verzoend met God? Terroristen, doorsneechristen, nihilisten, anarchisten, veel heroïne, geen discipline, zwarte beertjes, lieve heertjes, sommigen lachen, anderen wenen, daar komt politie met sirene. Mens die hier te kijken staat, bent u schuldig aan dit kwaad? Mens, wat is eenmaal uw lot? Bent u wel verzoend met God? Welvaartsstaat, jodenhaat, eenheidskerk, eenheidsmerk, rechtsverkrachting, wetsverachting, massadom, kobaltbom, sommigen lachen, anderen wenen, daar komt politie met sirene. Mens die hier te kijken staat, bent u schuldig aan dit kwaad? Keer u om eer u verdrinkt, eer de godsbazuin weer klinkt. Dank u wel. Wel thuis.